wiep.
Een heel klein mannetje.
Wat ben je klein?
Een heel klein onschuldig, kwetsbaar mannetje.
Ja.
Ja.
Echt heel klein. Een beetje het topje van mijn ringvinger of zo. Een handje.
Je oogje een beetje open.
Ja? Oh, liefje toch. Hé, hey, met je mooie hoofdje.
Ja? Eind december 2019. Uit China komen de eerste berichten over een SARS-achtig virus. In Nederland wordt een piepklein jongetje geboren. Kleine Wiep komt met 25 weken ter wereld. Zijn moeder Annieke en vader Hidde vertellen over de eerste tijd van Wiep. In een wereld die ondertussen haast onherkenbaar verandert.
Ja.
We kijken gewoon volgende ronde. Wel goede hoop.
Alles ging hartstikke goed. 20 weken echo, hartstikke goed.
Ja, ik vond het heel mooi dat je, ja, dat je vader wordt en dat je een, ja, dat er een kind komt.
Hartstikke blij natuurlijk. Ik zei ook steeds tegen je, oh ja, maar daar krijgen, hebben we nog wat tijd voor. Daar hebben we nog wat tijd voor om dat te doen. Voorbereidingen. Ja, dan krijg je de natuur die regelt dat. Daar heb je, krijg je 9 maanden de tijd voor. Dus om ook aan de ideeën te wennen en om het idee van er komt een kindje. En wat moeten we er allemaal voor regelen? Ja. Toen kreeg ik toch wat klachten en toen moest ik op bed blijven liggen. Even kijken, wanneer was dat? Ja, begin december begon dat. Ja. Ze zeiden dat kan ook nog wel heel, heel lang goed gaan. Dus sommige vrouwen houden dan nog maanden vol. Maar ze konden steeds niks zeggen. Steeds maar, ja, we weten het niet. Dus toen heb ik al een paar weken op bed gelegen. En Hidde heeft voor mij gezorgd. Zodat ik zoveel mogelijk op bed kon liggen. Ja. Als hij kerst maar haalt. Nou, dat haalde hij. Nou, moet hij oud en nieuw nog halen. En we wilden wel naar 2020. Dan, hè, want hoe langer die in de baarmoeder zat, hoe beter natuurlijk voor hem. Maar goed, wel steeds hoop en we maakten er iets leuks van. En we hebben ook heel veel plezier gehad die tijd thuis. Eind december is hij nog net in het 2019 geboren. 29 december. Uiteindelijk kreeg ik een beetje bloedverlies en toen zijn we dus naar het AMC gereden. Een soort totale overgave van, nou ja, dit is het dan. En ik kan hier niks meer aan doen. Maar wel, ik had wel heel veel vertrouwen erin. En een heel sterk gevoel van, dit moet goed komen. Dit kwam echt uit mijzelf, dat gevoel. Eigenlijk was het wel ernstig. Maar ik dacht steeds, als ze het niet zeker weten, dan is het dus ook een kans dat het gewoon allemaal hartstikke goed is en dat het gewoon goed komt. Dus ja, dan ga ik daar natuurlijk van uit. Dan ga ik niet uit van het slechte scenario. Het was eigenlijk helemaal geen keus. Hij lag niet helemaal goed, dus hij moest met een keizersnee moest hij geboren worden. En om 6 uur is Wiep geboren.
We hoorden een heel klein beetje huilen.
Ja, heel klein gilletje.
Heel zacht huiltje. Hij was natuurlijk nog maar klein en heel jong. Dus hij kon nog niet zo hard schreeuwen.
Ja, zo klein dat ik het zelf niet heb gehoord. Maar Hidde heeft het gehoord en de dokter die zeiden, oh, hij huilt.
We hoorden wel heel eventjes dat hij er was.
Toen dacht ik wel van, oh, dat is een goed teken.
Dus het was een soort kleine aankondiging van, hier ben ik. Ja. Toen hoorden we ook pas dat het een jongetje was. Dan hoor je hem en dan zie je hem van een afstandje. En dan begint het echt te leven. Dan ben je echt vader. Dat je, zeg maar, in één oogopslag 2 mensen ziet. Dat vond ik wel een heel bijzonder moment. We wisten ook dat hij hard voor zou moeten werken. Dat wel, maar toen tijdens de geboorte was het toch wel gewoon vooral heel fijn dat hij er was. Toen hebben ze hem vrij snel naar boven gebracht, waar dan zeg maar de afdeling neonatologie is, waar de kinderen liggen. Terwijl ze met hem naar boven reden, toen hebben ze heel even 1 of 2 seconden gestopt, zodat ook wij even samen naar hem konden kijken. Dus dat was heel kort en misschien wel 1 of 2 meter afstand door een glazen, ruitje heen.
En toen heb ik hem heel even gezien. En ja, in mijn beleving stond ze echt heel lang daar met Wiep. Ik dacht van, oh, neem hem mee, red hem. En waarom sta je hier nou zo lang? En later vroeg ik het nog aan haar van, hoe lang stond je daar nou? Zei ze, nou, het was echt een seconde misschien. Want ze zei, ik wilde ook heel snel hem veilig stellen. Maar ik wilde hem ook nog even laten zien.
Misschien een halve dag later konden we hem voor het eerst echt zien en even aanraken.
Werd het mijn bed erheen gereden naar de couveuse afdeling. En dan kon ik naar Wiep kijken. En mijn hand door het raampje van de couveuse steken. En hem aanraken. Hij had op een gegeven moment ook in elk ledemaatje had hij een infuus. Dus het was ontzettend zielig om te zien.
Vriendin Suze leeft ondertussen op een afstand mee.
Ik kreeg een sms'je. Een sms'je waarin stond van, nou, hij is geboren, maar we willen het heel graag voor onszelf houden. Schreef Anieke ook van, Wiep moet nu gewoon echt alleen maar veel slapen en groeien.
Na dus 3 of 4 dagen zijn we verhuisd naar het Ronald McDonald huis. Dat zit naast het AMC. En daar hadden we een eigen kamer. De eerste week eigenlijk heb ik daar niet zo heel veel van meegekregen, van dat hele Ronald McDonald huis. Ik zag ook gewoon helemaal niks om me heen. Het was alsof je daar helemaal voor afsluit. Dus gewoon die kamer. En ik zat een beetje dom naar het uitzicht te kijken ook. Wat is dat voor een raar gebouw wat ik daar zie? En toen ontdekte ik ook nog na een week dat er dus een keuken beneden was. Daar heeft hij er dan gekookt. En vrienden die kwamen koken en eten brengen, boodschappen.
In het Ronald McDonald huis heb ik gewoon even een beetje huishoudelijke klusjes gedaan en lekker voor ze gekookt. Ik mocht met haar mee. Dus daar stonden in zo'n gedimde ruimte allerlei van die couveuses. Met daarnaast allerlei apparatuur en waar allerlei piepjes en grafiekjes op en neer bewegen. Dus ik kon dat een beetje door de glazen ruiten heen vanuit het voorportaaltje bekijken. Dus dat vond ik al heel heftig. Maar goed, zij moest even naar binnen. En toen zei ze van, je kunt daar wel even wachten. En daar is in die gang, daar is een soort zitje. Aan de muur hangen allemaal verhalen, brieven van mensen die daar dus een jaar later over geschreven hebben. Met de foto's ook van die kinderen die dus die het gered hebben eigenlijk. Dat ze erdoor zijn gekomen. Wiep zat nog midden in die fase van jeetje, wat erop of eronder, zeg maar. En het was allemaal nog zo onzeker en zo, Ik wist nog niet of dat of er ook zo'n brief, ingelijste brief met foto van hun gezin ook zou hangen.
Het is voor mij nieuw als kerstverse ouder. Maar dat je inderdaad, als je zelf bang bent, dat je dat ook een beetje voor je kind probeert te verbergen. Je moet toch sterk zijn. Maar dat lukt niet altijd. Het is soms ook moeilijk. Dat het op een gegeven moment veel verdriet was. En dat we een beetje dachten van, hoe moeten we dat nou, waar hij bij is. En toen was er ook een verpleegster die dat zag. En die zei van, ja, maar je kunt, hij mag ook wel wat voelen dat je, ja, dat je om hem geeft. Of dat jullie het soms ook moeilijk kunnen hebben. Dus dat kan me nog wel herinneren, ja. Ja, dat weet ik nog. Ja.
Je wil natuurlijk gewoon hem gewoon vasthouden en hem tegen je aanhouden.
Het oergevoel als moeder dat een kindje bij je moet zijn en dat hij gewoon op je huid ligt en lekker bij je is.
Je kunt hem vastpakken en dat je hem zelf direct uit de couveuse tegen je borst aandrukt, zodat hij zo min mogelijk in de buitenlucht ligt. Ja, je voelt de warmte van je kind. Je hoort hem en je ruikt hem. En van die hele kleine vingertjes. En die pakken je dan toch al vrij snel. Pakt hij je wel vast. Je merkt wel dat hij op je reageert.
Daar wordt hij rustig van. En dan zie je ook de hartslag dalen. En dan is hij gewoon... Want het is een soort medicijn ook. Dus dat hebben we ook trouw elke dag gedaan... 2 keer per dag, zo als het kon.
Ja, Annieke die kolfde en haar voeding werd wel aan hem gegeven. Maar ja, via een slangetje. Dus er is ook nog helemaal geen zuigreflex of moet hij allemaal nog leren.
De laatste poging dat hij van de beademing af werd gehaald, toen zeiden de artsen wel... Dat zijn uitgangspositie om hem dus ervan af te halen niet goed was. Dus dat was wel even een schok. Als je een kind te lang aan de beademing laat, dan is het ook schadelijk. Dan is het schadelijk voor zijn longetjes. Dus ze zeiden, ja, op een gegeven moment moeten we hem er wel afhalen. Maar als hij dat niet redt en hij moet weer terug aan de beademing... ja, dan is er misschien meer schade.
Het is wel heel eng, want het was wel op een moment... Dat hij wel echt zelf moest gaan ademen. Ja,
toen moest ik ook echt vreselijk huilen. En heel spannend. Toen heeft heel lief de zuster... Heeft een bed naast Wiep gereden. Naast de couveuse. Zodat ik daarop kon liggen. En op dat bed heb ik dus heb ik 5 uur gelegen met Wiep. Dat was de avond daarvoor... Dus ja, voor mij voelde dat alsof ik hem nog even wat kracht kon... en heel veel liefde kon... Ja, dat ik hem heel dicht bij me had. En ja, dat hij heel erg welkom was. En dat ik hem gerust kon stellen van nou, hè, we zijn er. En de volgende ochtend, toen werd die buis eruit gehaald.
We zijn die dag naar hem toegegaan en... En we hebben echt van tevoren bedacht van we blijven bij hem net zo lang tot hij het redt.
Heel veel artsen eromheen en om te kijken of dat allemaal goed ging en hoe die reageerde. En wij hebben zijn voetjes vastgehouden en moed ingesproken en tegen hem gepraat. En daarna nog heel lang bij hem gebleven. En het ging goed. Ja. Bij de ingang van het Ronald McDonald huis stond een tafel en daarop lagen allemaal kranten. En ik herinner me wel dat ik op een gegeven moment wel een keertje zo me begon te interesseren voor de buitenwereld. En dat ik even een blik wierp op zo'n kop uit die krant. En toen las ik daar wel iets over van China. En ik zei toen tegen Hidde ook, volgens mij is er in China iets aan de hand, hè? En toen hebben we het daar volgens mij even kort over gehad. Maar ja, net zoals iedereen eigenlijk, werd dat niet echt heel serieus genomen. Ja, we hebben daar misschien zelfs nog wel grapjes over gemaakt of zo, ik weet het niet.
Dat coronavirus en die angst daaromheen, dat was voor mijn idee een beetje alsof het een SARS-virus was. Dat las je in de kranten, maar dat kwam in Nederland niet echt heel dichtbij.
Ik herinner me nog wel dat ik een keer... op die IC kwam in het AMC en toen kwam ik binnen... en toen waren die zusters een beetje aan het praten met elkaar... over voorzorgsmaatregelen. En toen vroeg ik iets over... oh, heeft dat te maken met corona? Oh, nee joh, dat komt hier niet. Maar zij hebben natuurlijk ook als taak... om ons helemaal niet te belasten met allerlei moeilijke dingen. Want ze moeten natuurlijk zorgen dat die ouders ook een beetje rustig blijven. Maar goed... Toen was het ook gelijk weg, hoor, die zorg.
Nou, op een gegeven moment hoorden we toch dat, ja, dat er steeds meer besmettingen waren, ook in Nederland. En hoorde je toch ook dat ziekenhuismedewerkers positief getest waren.
Toen haalden we onze jassen op. En toen zei Hidde heel voorzichtig, hè, want hij probeerde mij natuurlijk ook een beetje te sparen. Dat coronavirus komt nu wel heel dichtbij. Want er was dus in het AMC iemand besmet toen.
Een medewerker van het ziekenhuis die niet met patiënten werkte.
En hij stelde mij gelijk gerust van ja, het was een hele andere afdeling. En, maar toch.
Maar toch komt het steeds een stukje dichterbij.
Toen zei ik ook tegen je, nou gelukkig dat we hier weggaan uit het AMC. Dan wordt het echt tijd dat we hier weggaan, zoiets. Op 3 maart ging hij met een baby Lance naar het OVG. Omdat het goed met hem ging en omdat hij nog wel ondersteuning nodig had. Maar die konden ze ook op een post-IC geven.
Ja, we begonnen met 38.
Ja. Hier heeft hij een eigen kamer. Er staat een bed. En ik slaap daar meestal, soms Hidde.
Dat ging net zo lekker. Kom maar, liefje. Handje door je mouw. Ja, mama is bij je. Mama heeft vannacht bij jou geslapen, Wiep. Hé? Hey?
Praat.
Wat zegt hij dan, Nel? Jij weet wat hij zegt.
Wat zegt hij? Ik heb hartstikke gesnurkt. Ik kon er niet meer slapen. Ja!
Wat zeg.
Toen we verhuisd waren hier naartoe, toen voelde ik echt een soort rust over me heen komen. Omdat we dus een eigen rustige kamer hadden, helemaal stil. We konden voor het eerst met z'n drietjes samen zijn. En soms ik helemaal alleen met Wiep, zonder iemand erbij. Die rust duurde maar heel kort. Dat duurde denk ik 1 of 2 weken. En toen begon dus de nieuwe onzekerheid en spanning weer. Van, oh.
En toen kwam het coronavirus er nog eens als extra risico bij.
Ja, nu zitten we dus echt midden in een volgende crisis.
We waren natuurlijk al bang dat hem iets overkomt. Hij moest al goed beschermd worden tegen de griep en tegen verkoudheid. Daar is hij ook heel kwetsbaar voor. Maar het is vooral dat we nu bang zijn dat je toch denkt van ja, misschien de mensen die hem verzorgen.
Dat wij misschien ziek worden en hoe moet het dan met hem? Of dat hij toch met zijn zwakke longetjes iets krijgt. Maar eigenlijk zijn dat dingen die ik... Ja, waar ik niet eens... Ja, dat kan ik eigenlijk nu niet eens bevatten. Hey, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Sta je voor de deur?
Voor de deur.
Ja, vanochtend kwam Joey, een vriendin, nog een draagzak brengen voor als Wiep thuis komt.
Mama is zo weer terug.
Hi, goedemorgen. Dat was een cadeautje van haar. Dus die heb ik wel in ontvangst genomen buiten bij het ziekenhuis. Ja, precies. Nou, even het liftknopje. Dat liftknopje indrukken is al een onderneming. Dat durf je dan niet meer aan te raken. Waar word je zo... Wat heb ik aangeraakt? Wat moet ik dus... Ja, precies. Nou, tot straks. Doeg.
Hallo. Hi.
Kan ik erin of niet?
Yes, zeker.
Ja.
Ik zal in het boekje.
Ja. 1,5 meter.
Ja.
Oh, ik moet nu de lift uit. Oh, alsjeblieft, meneer. Nee, dit snap ik niet. Het is echt... Ja. En gaan ze ook met z'n drieën op elkaar in de lift staan. Ik snap er echt geen kloot van. Ja, het was heel stom, want ik zat dus vast in de draaideur.
Sorry.
Die draaideur die stopte ineens. En toen keek ik achter me en toen zat er iemand in datzelfde stukje van die draaideur. Ik kwam eigenlijk in paniek buiten. Ja, en toen zag ik haar en toen moest ik gelijk huilen. En toen zei ze, oh, ik kan je helemaal geen knuffel geven. Ja, ik moet ook weer terug. Dat moet toch... Ja, is goed. Het is elke keer zo spannend om er doorheen te lopen.
Ja.
Ja.
Ze willen naar een veilige plek. Het liefst naar huis. Maar dat kan niet.
Het is natuurlijk een heel groot ziekenhuis, dat OVG. Zodra je daar binnenkomt, ademt het al spanning uit. Al die spandoeken buiten van zorghelden en dat soort dingen.
De volgende stap is een verhuizing naar het rustiger Boven-IJ-ziekenhuis. Op zich is dat positief. Het betekent dat het goed met Wiep gaat.
Hey, het komt allemaal goed. Hij gaat natuurlijk in de warme couveuse.
Spannend moment ook weer, of niet? Om
je wel,
over te gaan.
Ja,
met ja je zeker. En,
ja,
zeker.
Snap ik. Wonen jullie zelf in Noord?
Ja, 10 minuutjes er vandaan. Dus het is even.
Oh, dat is.
Maar ik was nog wel eentje aan het twijfelen vanochtend. Toen het uiteindelijk toch doorging. Zeg maar.
Waar was
omdat,
je aan het twijfelen?
Ja, omdat het toch weer een transport is. Het is toch weer een verandering voor hem. En ik wil hem natuurlijk zoveel mogelijk beschermen.
Ja.
Hé, schatje. De gevolgen voor Wiep, daar was ik bang voor.
Ja.
Of hij er last van zou hebben, van zo'n verhuizing in zo'n ambulance. Want het is maar 10 minuutjes. Maar voor hem is dat echt een wereldreis. En dat zeiden ze ook allemaal. Het is gewoon, in mijn hoofd is het gewoon heftig.
Ik denk hoeveel zelfstandiger jullie nu zijn.
Ja.
Dat was natuurlijk, toen je hier naartoe kwam, was dat totaal niet zo.
Nee.
Als jij in de buurt bent, dan is het goed voor Wiep.
Ja.
Je hebt de locatie nodig en je hebt gewoon nog wat ondersteuning nodig. Maar de rest is van jullie.
Ja, dat dus, is, ja. Ja, ja.
Het is ook echt het laatste stapje.
Ja.
Het komt helemaal goed.
Ja.
Echt.
Als kindjes te goed zijn voor de post-IC, dan moet er eigenlijk weer een plekje vrijgemaakt worden voor nieuwe kindjes. Zij zeiden, hij is ouder, hij kan het aan. En het is, voor jullie is het rustiger, en dat merkt hij ook. Om dichter bij huis te zijn, om in een ziekenhuis te zijn waar... Hè, daar zijn ze echt dan bezig met ons begeleiden in naar huis gaan. Want wat is het plan nu? Wij mogen hem uitzwaaien tot aan de ambulance, of niet? Of?
Ja, tot hier, want je kan niet in de ambulance mee.
Nee, dat snap ik.
Wil je zo ver mogelijk mee?
Ja, tot buiten de ambulance.
Wat
ja,
mogelijk is nu,
dat
hoor.
Dat mag. Ja, hij kan heel even zonder zuurstof, denk ik.
Hij kan zeker, ja hoor.
En jullie aansluiting past er ook op.
Liefje, je gaat even in een ambulance. Hé? Vind je later heel stoer. Ja, en natuurlijk ook, ik ga filmen dat hij dat Wiep in de ambulance gaat.
Heel mooi.
En al die apparaten en al die, dat vindt hij later misschien hartstikke stoer. Gaan we jou later alle foto's laten zien? Zwaailichten. Nou ja.
Oeh. Ja. Komt goed, hè, Wiep?
Ja. Je bent wel veel groter dan in de vorige ambulance, hè?
Ja. Gelukkig wel. Dan is er wel iets goed gegaan.
Ja. Tot Wiep, jongen.
Tot straks.
Tot zo. Yes.
Ja.
Oké. Goeie reis. Rustig aan, hè? Ja. Neem je tijd.
Ja. Dankjewel.
Monique van der Loo is Wieps arts van het eerste uur. Ze heeft hem maanden gevolgd. En ook nu nog wordt ze door Annieke per mail op de hoogte gehouden van zijn ontwikkeling. Ook voor een arts is zo'n verhuizing een belangrijk moment.
Kijk, de meeste voldoening is als we mensen uit kunnen zwaaien op een goede manier. En juist doordat we ook helaas zien dat het soms misgaat. Dat niet alle kinderen op onze afdeling het redden. En dat er soms ook kinderen overlijden. Word je gewoon ontzettend blij van de keren dat het wel gewoon goed gaat. Want je gunt dat iedereen. Er zijn premature baby's die de ene complicatie na de andere complicatie krijgen. En ze allemaal te boven komen. En uiteindelijk toch met een goed eindresultaat opgroeien. En er zijn ook prematuren waarbij dat niet zo gaat. Waarbij één complicatie al te veel kan zijn. En waar hem precies die kracht in zit. En waarom de één zo sterk is dat niets, bij wijze van spreken niets, onoverkomelijk blijkt. Dat weten we gewoon niet zo goed.
Dat transport ging dus heel erg goed. Daar reed je er achteraan. En hij lag dus in zijn bedje, in zijn nieuwe kamertje. 'S Avonds zei de zuster van, nou, probeer maar even of hij aan de borst wil. Nou, en dat ging niet hoor. Dus dat was echt wel heel, heel bijzonder. Ja. Echt enorme teugen. In het OLVG moest ik eerst een hele lange gang door. Aan het eind naar de lift. Dan weer naar boven, weer een gang door. En ik moet daar doorheen. En dan kom ik in de kamer waar ik moet zijn. En daar is het veilig. Nu loop ik naar binnen in het ziekenhuis. Ik loop langs de portier en ik sla rechtsaf. En ik ben op de afdeling. Ja. Hallo, dank u wel. Als we binnenkomen, dan krijgen we een thermometer in ons oor. Ja, ja. Dank u.
Hidde mocht gewoon doorlopen, omdat ze dachten dat hij daar werkte. Omdat we daar elke dag komen.
Hoeveel was het eigenlijk?
Maar hij ziet er misschien meer uit als een dokter of zo.
35. Ja. Oh, dat is... Ja, oké, okay, bedankt.
Allemaal goede regels, maar je wordt elke keer natuurlijk wel aan herinnerd. Van, oh ja, dit is niet normaal. Het is al niet normaal en nu is het al helemaal niet normaal. Ik had daar ook rond kunnen lopen met een dikke buik. En ook op die afdeling kunnen liggen. Ja, en ik sprak een moeder, die kwam ik tegen bij het koffieapparaat. En die was 2 weken over tijd bevallen. En toen vroeg ze, en jij? Dus ik, nou, 15 weken te vroeg. Ja, dat is ook wel bizar natuurlijk.
Heel liefje.
Eerste paasdag was hij uitgerekend en... dus had hij geboren moeten worden.
Dat droogt het wel. Kijk nou, wat ben je leuk. Wat ben je leuk.
Maar dat wist je toch al?
Ja, maar hij wordt elke dag leuker. Hoe kan dat nou?
Dat kan toch niet?
Hij
kan ook even gaan zitten zo.
Ik weet niet, wij hebben er een taartje op gegeten. En we hebben lekker in het zonnetje gezeten. En ja, gewoon, ja, we zijn heel erg dankbaar dat het zover is gekomen.
Nou.
Die kamer die grenst aan de tuin. Dus dat is heel fijn.
Hé! Hey!
We waren helemaal door het dolle heen toen we die deur ontdekten naar de tuin. Ze kunnen naar buiten. Maar het is een binnentuin waar niemand zit.
Wat hebben jullie voor moois?
En dus kunnen ook vrienden langskomen.
Ze moeten nog in een papier in het water, zei de meneer.
Oh, wat fantastisch.
Maar neer en dan doe je een stap naar achter. Zie, leg ze maar voorzichtig op de grond. Kijk, en dan ga je een stap naar achter.
Wauw!
Kom maar hier, Liedemantje. Zo.
En ik heb voor jullie ook iets. Oh, ik heb langs het hek iets verstopt.
Niet?
Ja, ik zeg warm.
Oh, nou,
als je in de buurt bent, warm.
Moeten gaan zoeken.
Het is nu nog koud.
Als Anita zegt warm, dan ben je in de buurt. En koud, dan ben je niet.
Koud, iets warmer. Ja, ietsje warmer.
Ga maar achter
Sima.
Ietsje warmer.
Ga maar achter
Sima. Ja, ik heb er een! Een paar zijn!
Nou ja.
Oh, daar.
Op zich is het nu ook wel rustig hoor, zo.
Knap voor jou.
Ja. Ik ben nu even een dagje thuis. En dan kan ik wat in elkaar zetten. Dingen die we hebben besteld. Coronavrij, ja. Ja.
Het gaat niet alleen om de corona, maar ook om andere griepvirussen, verkoudheidsvirussen. En het voordeel is wel dat iedereen dat begrijpt. Denk, als we een jaar geleden hadden gezeten, dan hadden mensen dat misschien wel apart gevonden. Zeker in de supermarkt, als je dan van iedereen 1,5 meter... dan keken ze je misschien aan van, wat doet die man? Terwijl dat nu gewoonste zaak van de wereld is.
Dan met mama?
Ja, met de andere mama.
Hoi.
Hey, dag
Hoi.
Mama.
Dag Nipje.
Nou... groot nieuws, hè? We mogen naar huis.
Wat zeg je?
We mogen naar huis.
Oh!
Ja.
Oh, wanneer?
Dinsdag.
Dinsdag?
Ja.
Goeie.
Ja.
Wat fijn.
Ja.
En ben je er klaar voor?
Is ze er klaar voor? Na ruim 4 maanden leven in ziekenhuizen en hopen dat Wiep op een dag naar huis mag, is dat opeens een hele lastige vraag.
Nee, echt een enorme golf van paniek en onzekerheid en vreselijkheid overkwam over me heen. Maar ik ben nog helemaal moe. Ik ben nog moe van dit alles. En nu komt hij thuis en dan gaan we het volgende avontuur in. Met slapeloze nachten. Dat kan ik nog helemaal niet. Maar ja, toen hebben we één dagje hebben we nog rust genomen. En toen dacht ik ook, ja, hij moet gewoon naar huis. Kom op. Ja, uitrusten. Ja, hij moet gewoon dat ziekenhuis uit. Hij moet gewoon naar huis. Ja, de onzekerheid zit er dan in dat we de afgelopen maanden vooral bezig zijn geweest met overleven. We waren nog niet zo bezig met hoe gaan we dat thuis allemaal doen. En het is niet alleen dat we nu dit ziekenhuis uitgaan, maar we gaan al die ziekenhuizen laten we achter ons. Dus het is allemaal gewoon heel gek. Maar we willen wel heel graag. Het is gewoon ontzettend spannend. We hebben altijd een knop waar we op kunnen drukken in het ziekenhuis. Altijd binnen handbereik. Als er iets is, dan kun je ons altijd bellen. Nou ja, dat is natuurlijk... We zeiden ook wel eens tegen elkaar, kunnen we die niet mee naar huis nemen? Maar aan de andere kant wil ik ook geen zuster meer nu in de buurt hebben. Je voelt je ook soms zo'n klein kind in zo'n ziekenhuis. Omdat alles uitgelegd moet worden. En elke keer wordt maar weer gezegd, vertrouw op je moedergevoel, vertrouw op je gevoel. En dan denk je, ja, wat weet ik nou eigenlijk? En ik weet helemaal niks. Ja, je weet alles, zeggen ze. Nou goed, we zijn ook gewoon klaar nu. Ik heb ook uitgerekend hoeveel handen hij aan zich heeft gehad. Sowieso werken al 60 verpleegkundigen in het AMC. Daarna in het OVG nog 30. In het bovenei werken iets van 20 of 30 verpleegkundigen. En er zijn ook nog artsen en allerlei assistenten en weet ik veel. Dus hij heeft sowieso al meer dan 100 handen aan zich gehad. Die hem hebben verschoond of hebben aangeraakt of bekeken. Of nou ja, welke baby heeft dat meegemaakt?
Arts Monique van der Loo.
Heel veel prematuren die thuiskomen, die zijn onrustig. Die missen toch een beetje, denken we, alle geluiden in het ziekenhuis. Vaak breekt er toch best wel een beetje een onrustige periode aan, waarin ja, zowel ouders als de baby ja, best wel moeten wennen aan elkaar en aan de nieuwe situatie. En dat is natuurlijk best gek als je al maanden ouder bent, dat je dan pas eigenlijk echt voor je kind zelf kunt zorgen. Dus wat ik heel erg hoop altijd voor ouders is dat die periode meevalt en dat er snel ruimte is om te beginnen aan het verwerken van alles. Want in die periode op de intensive care hebben ouders vaak weinig tijd en ruimte om aan hun eigen verdriet te denken. Alles gaat in zo'n sneltreinvaart dat je heel erg geleefd wordt. En we horen toch wel vaak terug van ouders dat er daarna echt veel tijd nodig is om dat allemaal te laten bezinken en een plek te geven.
Wat goed hè, van jou.
Hij gaat nu niet in de ambulance. Hij gaat nu gewoon met ons in de auto mee.
Ja.
Waarschijnlijk valt hij in slaap, zeiden ze. En dan wordt hij wakker in zijn nieuwe wiegje. Leggen we hem daar neer en dan gaan we naast hem zitten. En dan gaan we gewoon een paar uur naar hem zitten kijken, denk ik.
Koffertje mee. Beestje nog erbij.
Ja, die heb ik hier. Ja.
Na al die maanden is het tijd om naar huis te gaan.
Ik
denk
dat
we
niet
thuis,
jongens.
Ik moet wel
zorgen
maken,
want
hij is super.
Ja.
Ja.
Nou.
We zijn er klaar. We zijn er klaar voor. Ja.
Dankjewel.
Van elkaar.
Ja.
Thuis, jongens. Echt heel leuk.
En bedankt voor alles.
Bedankt.
Ja. Ja, het is toch een beetje spannend.
Ja. Zullen we het kapje erop doen hier binnen?
Ja.
Ik weet het niet. Ik hoop wel dat er gewoon snel een vaccin komt en dat we gewoon een normaal leven kunnen leiden.
Hoor je de vogeltjes, Wiepje? Het is lente. Het wordt zomer. Ja, moet je lachen. Mijn schatje.
Wiep, die is met er eentje, want die gaat er gewoon dwars doorheen. Het is echt gewoon... kwetsbaar, maar ook heel krachtig.
Ja.
Hij moet ook wel heel sterk zijn als hij dit allemaal heeft doorstaan. Weer geluidjes.
Ja. Dit soort liedjes is hij wel gewend, hè?
Mijn liefje. Zit je in de auto? Heel liefje. Mama is bij je. Papa en mama zijn bij je.
Verhaal van Wiep. Met dank aan Anieke, Hidde, Suze Monique en al het meewerkend verplegend personeel van het OLVG en Bovenij in Amsterdam. Een aflevering in de serie Virusverhalen, een co-productie van Radio Doc en NPO Radio 1. Concept, regie en montage Helene Hubbelen. Research, productie en opname Wieke de Boer, Kika Boy, Jesper Buursink en Renet Ponsen. De techniek werd verzorgd door Arno Peters en de eindredactie was in handen van Ottoline Rijks. En op 25 juni wordt bekendgemaakt of, en ik hoop natuurlijk dat, de nominatie van de zilveren reismicrofoon ook echt verdwijnt.